Welkom bij aflevering 25 alweer van het elftal van de week. We benaderen weer een weekje verder in de ontknopingen van de competities. Ook al waren er best veel bekerfinales afgelopen weekend. In Frankrijk, Nederland heeft natuurlijk een bekerfinale gehad. In Duitsland zit die eraan te komen, is nog niet geweest. Dus niet alleen competitievoetbal, maar ook wat bekervoetbal wat voorbij komt in het elftal. Voordat we daarmee beginnen, hoe gaat ie?
Ja, nee, heel goed. En, je hebt een mooie introductie, moet ik zeggen. Ik bedoel, bekerfinale van Lom. Ik moest even nadenken, want je zei niet alleen competitievoetbal, maar toen had ik, oh ja, wacht even, ik heb inderdaad een speler staan die inderdaad belangrijk is geweest in een bekerfinale. En we hebben vorige week natuurlijk geen elftal opgenomen.
Nee.
Ik kon niet. Dus ik moest een weekje laten schieten. Maar ik denk dat we deze week in ieder geval een mooie elftal hebben gemaakt ter compensatie. Want er zitten toch wel een aantal interessante spelers bij. En ook een aantal spelers waar we in de toekomst op moeten letten.
Altijd, hè? Altijd. Die hebben we altijd.
Ja, nee, dat doen we natuurlijk om. Om gewoon mensen, nieuwe spelers te laten ontdekken. En spelers waarvan ze nu misschien nog denken, ja, volgend jaar moeten we ermee. Maar dat ze misschien in de toekomst tot denken, ja, dat we toch eerder gehoord deze naam en dat het dan bij ons vandaan komt. Daar gaan we voor.
Daar gaan we inderdaad voor. Laten we maar gewoon gelijk beginnen met het elftal. Dan beginnen we met de keeper. Dat is een 34-jarige Duitser van Bochum. Dat is Manuel Riemann.
Nou, voordat ik daarop inga, mensen die misschien denken van zijn microfoon klinkt niet iets harder. We zaten eigenlijk al 10 minuten in de opname. Maar Giel zei tegen mij dat ik de verkeerde microfoon had aangetrokken.
Ik kwam er heel laat achter pas hoor.
Dat is wel fijn, want daardoor heb ik in ieder geval mijn microfoon nu op de juiste microfoon aangestipt. Dus kunnen we nu gewoon opnieuw. We waren natuurlijk pas net begonnen met Riemann. Ja. Dus voor jullie doen we dat gewoon met beter geluid doen we dat opnieuw. Dus nee, ja, Manuel Riemann, we doen net alsof we het er nog niet over hebben gehad. Dus jij kent hem hiervoor nog niet zo goed, dus dat blijft zo. Maar Manuel Riemann, ja, Bochum speelde afgelopen weekend thuis tegen Dortmund.
Ja.
En Dortmund is natuurlijk verwikkeld met Bayern om de landstitel. Bochum is verwikkeld in een degradatiestrijd. Die het overigens, vind ik, heel knap doen, hè, onder Thomas Letsch, die toch wel stijf onderaan stonden in de Bundesliga. En die toch uitzicht hebben op ook gewoon handhaving. Nou ja, als Stuttgart afgelopen weekend niet knap van Gladbach won, stonden ze 15e. Maar ja, Manuel Riemann was in deze wedstrijd heel belangrijk, vond ik, voor Bochum. Want hij pakte 6 ballen in deze wedstrijd. Is ook man van de wedstrijd geworden. En hij hield een aantal ballen eruit van onder andere Bellingham. Hield hij een bal eruit. En hij was een van de uitblinkers en daarom is de strijd bijvoorbeeld nu in de Bundesliga ook heel spannend. Want als je gaat kijken naar Hertha gaat degraderen. Nou, Hertha, we weten, Hertha is een club die natuurlijk de afgelopen jaren met een project bezig waren. Hertha wilde vooruit, wilde top van de Bundesliga halen. Hadden onder andere aankopen gedaan als Toussaint. Dat was een van de grote aankopen in het nieuwe Hertha. En 2-3 jaar later degraderen ze. Althans, die kans is vrij groot. Ja, het draait totaal niet. En, je stippelde terecht in de vorige opname aan dat hun stadsgenote Union Berlin mogelijk de Champions League ingaat. Ja, dat zou wel een hard gelag zijn voor Hertha. Alleen ja, ook Schalke heeft afgelopen weekend gewonnen. 2-1 gewonnen van Werder Bremen. Stuttgart gewonnen. Dus ja, de strijd wordt steeds spannender. En bijvoorbeeld de club als Hoffenheim en Augsburg moeten zich zorgen maken, want die kunnen ook zomaar nog degraderen. En dat zou wel, ook een club als Hoffenheim zou dat ook wel toch wel bijzonder zijn als Hoffenheim straks degradeert. Maar het zit er zeker in en daarom is iedere punt vrij belangrijk. En is deze paar reddingen van Manuel Riemann toch wel heel belangrijk geweest om in ieder geval een bonuspunt te pakken. Want dat is het wel tegen Dortmund.
Zeker.
Die overigens wel weer hebben lopen choken, hè, wat altijd toch weer het geval is.
Ja. Nou, je zei natuurlijk net dat wat verloren gegaan is, die opname. Daar zei je natuurlijk net ook al van dat moment dat Bayern punten verspeelt en Dortmund er een puntje boven springt door wel te winnen toen. Ja, dan vraag je jezelf, vraag je af, is dat überhaupt vol kunnen houden. Ja, een weekend later is het al gelijk weer gedaan.
Nou is het ook echt mede te danken door Manuel Riemann. Want die pakt echt een aantal hele goede ballen. Alleen ja, het is wel weer typisch dat Dortmund het overkomt. En we gaan het straks nog over Bayern hebben. Want het zou zomaar kunnen dat er een speler van Bayern is. Alleen, ja, Riemann was toch wel degene die misschien Dortmund geen kampioen maakte. Want Brian Smeet was vroeger bij de gast op Ajax. Is er nu misschien Manuel Riemann?
Ja, wie weet inderdaad. Wie weet. Dan nou, hebben we de keeper gehad. Dan gaan we door naar een van de drie verdedigers. En dan blijven we in Duitsland. We hadden het natuurlijk net al heel even over Union Berlin. En daar blijven we ook nu. Want we gaan naar Jérôme Roussillon.
Ja. Ja, oudspeler van, weet je dat?
Jezus.
Hij heeft ook in de Bundesliga gespeeld, hè? Komt van een Bundesliga club.
Ja, ja, mijn hoofd zegt Hertha, maar dat weet ik niet zeker.
Nee, Wolfsburg.
Wolfsburg.
En, ja, ik moet zeggen, ik vind het een hele interessante speler die ze gehaald hebben. Natuurlijk, Union Berlin speelt met drie centrale verdedigers. En met een linker wingback en een rechter wingback. En deze Jérôme Roussillon is degene die aan de linkerkant speelt als linker wingback. Ja, het is iemand die ontzettend drive heeft. Dus echt de hele linkerkant bestrijkt. En aanvallend gezien, verdedigend gezien, maakt hij echt zijn meters. En hij stond dit weekend, ik heb het hier namelijk opgeschreven, tegenover de beste wingback van de Bundesliga, misschien wel. Natuurlijk hebben we er vaak natuurlijk propaganda voor gemaakt, maar Jeremy Frimpong, stond hier tegenover. En we weten natuurlijk dat om Frimpong af te stoppen, daar heb je heel veel nodig, want dat is bijna onmogelijk. En ja, ik zat dus deze wedstrijd te kijken en ja, Frimpong werd eigenlijk geneutraliseerd in aanvallend opzicht, want hij volgde hem eigenlijk de hele tijd in verdedigend opzicht en kwam een aantal keer heel goed tussen, waardoor Frimpong eigenlijk niet in zijn spel kwam. En dat hij eigenlijk gewoon een hele slechte wedstrijd speelde voor zijn doen. En dat was mede te danken aan Roussillon, die onder andere 4 van zijn 6 duels won. Had 2 tackles, had 2 intercepties, had 3 clearances. En ook Frimpong had het ook in verdedigend opzicht heel moeilijk met hem, want Roussillon ging er elke keer overheen. En op een gegeven moment was het zelfs het moment dat hij uitgleed. En ook had hij bijvoorbeeld ook Roussillon heeft ook 2 kansen gecreëerd. Dus eigenlijk in aanvallend opzicht dreigend geweest. Had ook een assist kunnen hebben. En het eigenlijk voor Frimpong verdedigend gezien moeilijk gemaakt. Maar ook aanvallend gezien had Frimpong het heel lastig tegen Roussillon. Die op een gegeven moment, het was minuut 92, 93. Had hij nog een belangrijke blok. En daar had hij kramp. En dan moest hij van het veld... werd hij van het veld gedragen. Want ja, dat was niet gek. Want deze jongen heeft 90 minuten lang, 92 minuten lang alleen maar heen en weer gelopen. En waren alleen maar Frimpong geschaduwd. En zelf ook in aanvallend opzicht gevaarlijk geweest. Maar ja, daarom heb ik hem in het elftal genomen. Want als het je lukt om Frimpong onschadelijk te maken, dan moet je wel echt een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En vandaar toch wel een kleine nominatie voor Roussillon. Die ook gewoon met applaus en met kramp het veld verliet. Dus ik vind dat we gewoon hier nu even een klein applausje voor Roussillon. Ja, moet even een kleintje. Want zo werd hij ook van het veld gedragen. Dus dan vind ik dat wij dan ook hem moeten eren met een klein applaus. Want hij ging echt met kramp het veld af. Dat was echt... Dat was niet eens gek. Want die jongen had echt gewoon alles gegeven wat hij kon geven. Ja, speelde trouwens tegen Leverkusen, heb ik niet gezegd. Leverkusen natuurlijk zesde. Spelen natuurlijk nog vol voor... voor Conference League. En ja. Staan nog maar 2 punten achter Wolfsburg. Of 2 punten voor op Wolfsburg. Want die hebben dit weekend echt uitgehaald. Maar Union Berlin daarmee nog steeds derde. En het is toch wel knap. Hè? Want Union Berlin. Kijk, natuurlijk heel knap wat Union Berlin presteert natuurlijk. Want als je uiteindelijk gaat kijken. Het zijn niet de beste voetballers van de wereld die daar spelen. Alleen... systeem gerelateerd. En is het wel echt gewoon een elftal wat op elkaar is ingespeeld. Elkaars kwaliteiten kent. De kwaliteit van zichzelf herkent. En in deze formatie werkt het uitstekend. Want het is heel moeilijk om Union Berlin te verslaan.
Zeker.
Want als je gaat kijken naar het aantal tegendoelpunten van Union Berlin. Dan hebben zij de minste tegendoelpunten in de hele Bundesliga. Ja, dat is wel heel knap. Dat je kijk, ze scoren zelf 44. Maar 31 tegen. Ze hebben 2 doelpunten minder dan Bayern. 9 doelpunten minder dan Dortmund. En dat is wel knap. En dat is onder andere Doekie. Speelt daarin wel een hele belangrijke rol. Dan vond ik Robin Knoche afgelopen weekend ook een van de uitblinkers achterin. Maar ik vind Roussillon vind ik een hele sterke aankoop. Omdat hij in aanvallend opzicht belangrijk is. En dan ook in verdedigend opzicht belangrijk is. Hij speelde ook tegen Ajax. Speelde hij ook heel goed, vond ik.
Die terugwedstrijd was hij echt heel goed.
En heb je ook nog aan de andere kant Juranovic. Ook een hele goede back. Hè? Ook iemand die blijft gaan op het WK heel goed. Dus ik vind dat ze ook heel goed scouten. Dat ze dat soort spelers goed binnenhalen. Het is geen Chelsea bijvoorbeeld. Als zij ze halen Aubameyang, dat bevalt niet. Dan halen we Felix. Bevalt Felix niet, dan halen we... Weet ik veel, halen we Timo Werner voor, weet ik veel wat. En weten niet eens wat zijn kwaliteit is. Nee, zij scouten echt op wat zij nodig hebben. Wat in de formatie past. En het werkt bijna altijd. En vandaar dat ik dit weekend heb gekozen voor Roussillon. Want die was echt heel goed.
Absoluut. En wat je zegt, hè, ze kennen hun sterktes. Maar ook vooral de zwaktes. En ja, ze hebben allemaal een taak gekregen. En die wordt gewoon uitgevoerd.
Ja, in dit systeem... zijn ze tactisch intelligente spelers. En dat is nodig. Want ze hebben bijvoorbeeld ook... Op het middenveld hebben ze Khedira. Rani Khedira. Broertje van. Dat is ook een ontzettend tactisch intelligente speler. Verdedigende middenvelder. De aanvoerder. Heel goed seizoen dit seizoen bij Union Berlin. Het is ook echt de aanjager. Die ook echt aanjaagt op het middenveld. Dus het is echt een elftal dat ook voor elkaar vecht. Ook voor elkaar meters maakt. En dat was hier ook te zien. Dat ze in deze wedstrijd... weet je... Het is gebaseerd op countervoetbal. Hè? Met bijvoorbeeld Pavok. Wat een ontzettend sterke lange spits is. Met Becker ernaast. Alleen ja, afgelopen weekend. Moet ik zeggen. Ze hadden bepaalde momenten dat ze konden counteren. En misschien net niet goed uitspeelden. Maar in verdedigend opzicht stond het als een huis. En gaven ze eigenlijk bijna niks weg. En dat is wel een van de dingen waar de kwaliteit van Union Berlin vandaan kwam. En dan zo'n Roussillon vond ik dan wel... tekenend voor dat elftal, dat de meters die ze maken, die hij maakt in deze wedstrijd, dat hij met kramp eruit gaat. Ja, dat is wel tekenend, vind ik, voor dit elftal.
Ja, absoluut. En ja, wat jij noemde net, die wedstrijd die ze tegen Ajax speelde natuurlijk in de, wat is het, Europa League. Ja, dat was ook wel een wedstrijd. Hij bleef, elke keer was hij er weer. Gewoon, als het aan de linkerkant weer een bal diep ging, dan liep hij daar weer.
Ja, en dat deed hij hier ook. En Frimpong. Ja, en Frimpong heb ik eigenlijk niet gezien. En Frimpong komt natuurlijk heel vaak in de 16. En vanuit daar is hij altijd dreigend. En hij is heel moeilijk te verdedigen. Alleen elke keer als hij in de 16 kwam en hij had ruimte, stond Roussillon er weer tussen om te verdedigen. Dus dat deed hij heel goed. Dus vandaar dat ik Roussillon heb gekozen.
Absoluut. En ja, helemaal terecht om hem eventjes uit te lichten. Dan gaan we door naar de volgende verdediger. En die speelde tegen... bij de tegenstander van Napoli, die het kampioensfeestje eigenlijk verpestte. En dat is Norbert Gjumber. Gjumber, zoiets.
Zoiets. Ja, ik ga me niet aan wagen, want ik ben zo goed met namen ben ik ook niet. Gjumber. Norbert, ik noem hem gewoon Norbert.
Norbert.
Centrale verdediger van Salernitana. Ja. En hoe je het zegt, hè? Afgelopen weekend, Napoli kon kampioen worden. Inter won namelijk met 3-1 van Lazio. Nou, kleine teaser. Staat de speler van Inter erin. Waar ik echt van genoten heb, maar dat komt zo meteen. Dus vandaar kon Napoli met een zegen... Konden ze kampioen worden.
Ja.
En ze speelden eigenlijk 1-1. Hele lastige wedstrijd voor Napoli. Ik vond Napoli trouwens... Het was echt een kampioenswedstrijd. Zo'n ouderwetse...
Slecht, ja.
Heel erg laag tempo... Ze kwamen er eigenlijk niet doorheen. Het was eigenlijk een beetje inspiratieloos. Niet des Napoli. Napoli dat al echt aantrekkelijk voetbal met hoog tempo. En daar kwamen ze via een corner kwamen ze op voorsprong. Nou ja, weet je, als ze dan niet voetballen, kan dan via een spelervatting. Alleen het ging toch mis. De laatste 10 minuten werd Boulaye Dia, die ook wel eens een keer de elftal heeft gestaan, gepoord. Of die poorte Osimhen en schoot uiteindelijk de 1-1 binnen. Ja, en dan zag je, ik vond het wel mooi, hè, want dan, ik heb natuurlijk een paar filmpjes gezien en dan nog steeds na afloop hè, wel feesten, want ze zijn natuurlijk officieus kampioen.
Officieus, ja.
En ze kunnen eigenlijk morgen al kampioen worden, hè, als de Lazio morgen punten laat liggen tegen Sassuolo, dan zijn ze al kampioen. En anders kunnen ze zelf tegen Udinese afmaken op donderdag. Kijk, niemand twijfelt dat het nog misgaat, want ja, ze zijn praktisch kampioen. Alleen, ja, je gunt het die mensen na al die jaren, 1987, nou ja, er zijn mensen, wij zouden het, wij hebben het kampioenschap van Napoli niet meegemaakt bijvoorbeeld. En dan had je het ze echt gegund op die dag. Alleen, ja, ik vond het wel mooi, de reactie van Spalletti in de afloop, voordat ik ga hebben over Jomber, de afloop van zijn spaghetti. Wow. Zij spaghetti. Heb ik dat echt gezegd, spaghetti?
Ja.
Nee, zij Spalletti van... ik vind het helemaal niet erg. We hebben eigenlijk nog langer de tijd om te feesten. Ja, dat vind ik dan wel een mooie reactie. Weet je? Dat je dan toch iets negatiefs, wat negatief kan zijn, toch zo naar iets positiefs omzet. Ja, het klopt. Ze hebben inderdaad een paar dagen nog de tijd om toe te werken naar de kampioenswedstrijd, want het kan eigenlijk niet misgaan voor Napoli dit weekend. Of deze week. Alleen over Jomber gesproken. Nou, die was een van de uitblinkers achterin. Die was heel alert. Een aantal keren heel belangrijk ingegrepen. Op bepaalde schoten. Een bepaalde keer dat hij heel goed tussen zat. En ja, ik vond dat hij ook tegen Osimhen heel erg goed deed. En als ik bijvoorbeeld ook de cijfers ga oplezen. Hij won 5 van zijn 6 grondduels. Hij won 3 van zijn 5 luchtduels. Hij had 2 tackles en 7 clearances. En hij is eigenlijk iemand die dit seizoen eigenlijk opvalt bij Salernitana. Want heel knap eigenlijk, want het gaat heel weinig over Salernitana. Maar die presteert heel goed. En mensen vergeten eigenlijk een beetje dat Salernitana vorig seizoen rond deze tijd eigenlijk stijf onderaan stond. Ze hebben echt een ontzettende eindsprint ingezet vorig seizoen. En nou, ze overleefden uiteindelijk daarmee. Bleven ze in de Serie A. En als je kijkt dit seizoen, ja, hebben ze toch al knap 34 punten gehaald. En ja, het is een elftal wat ook weer goed op elkaar is ingespeeld. Een elftal dat ja, voor elkaar hard werkt. Een elftal dat ja, in het systeem gewoon, net als bijvoorbeeld de Union Berlin, weten wat ze moeten doen. De taken zijn heel goed en heel duidelijk voor spelers. En vandaar dat ze ook inderdaad gewoon zo steady presteren dit seizoen in de Serie A. En dat ze gewoon op dit moment gewoon 14e staan. Heel knap. En ja, er gewoon in gaan blijven. Want ja, die kans is wel die kans is wel vrij groot dat ze erin blijven.
Ja.
En ik vind deze Norbert Jomber vind ik ja, heel vaak een van de uitblinkers. 25 jaar, centrale verdediger. Slowakije. Slowaak.
Ja.
En ja, ik moet zeggen, bij Salernitana heb je een aantal goede spelers. Masokia, die had ik een aantal keer in de auto staan. Koulibaly op het middenveld vind ik een hele goede, sterke middenvelder. Vilena, hè, die doet ook heel goed doet. Poulaye Dia. En natuurlijk Candreva. Good old Antonio Candreva, die het heel goed doet. En vandaar dat ik ja, toch Salernitana toch even in het zonnetje wilde zetten. Want dat is natuurlijk heel knap punten uit bij Napoli. En ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor Ochoa, die ook weer heel goed was.
Ja.
Maar ik vond Jomber vond ik achterin toch echt een van de uitblinkers. Als middelste centrale verdediger zorgde hij achterin voor dat, ja, dat Salernitana een aantal keren ontsnapte aan het tegendoelpunt. Want hij was, vond ik, vrij belangrijk achterin.
Absoluut. En, ik heb er één statistiek die mij heel erg opvalt. Is dat de helft van alles wat hij uitverdedigd heeft dit seizoen is met het hoofd.
Ja.
Dat ook wel wat zegt over hem.
Ja, ja, zeker, zeker. Maar het is wel... Kijk, het is niet de meest fluwele centrale verdediger of de meest mooie centrale verdediger. Maar het is wel een speler die bijvoorbeeld bij een club als Salernitana, ja, echt kan uitblinken achterin in de driemansverdediging. Dat hij echt daarin de leiding kan pakken achterin. En dat hij ja, Salernitana echt wel achterin verbetert. En dat hij heel belangrijk is geworden voor Salernitana de laatste maanden. Dat hij dan in deze wedstrijd, in de kampioenswedstrijd van Napoli, zo achterin eigenlijk een beetje het kampioenschap van Napoli op die dag verpest. Ja, is hij toch wel een van de mensen die dat voor elkaar heeft gekregen. Want hij was achterin heel sterk.
Absoluut, absoluut. Dan gaan we door naar de laatste van de drie verdedigers. En dan komen we bij een oude bekende uit de Eredivisie. En dat is Frederik Ursnes.
Nou, kijk, jij bent Feyenoord-fan, hè? En daarom stel ik deze vraag aan jou. Had je dit ooit zien aankomen dat hij zo goed is geworden?
Ja, maar niet als rechtsback. Maar ja, wel dat hij zo goed was.
Ja, want het is natuurlijk zo, hè, want kijk, hij is natuurlijk voor 400.000 door Feyenoord overgenomen, 400.000 euro.
Ja.
En hij is natuurlijk onder Slot, is hij beduidend beter geworden. Hij is natuurlijk onder Slot tactisch heel sterk geworden. Ook in het druk zetten heel goed. En dat zie je ook heel terug, hè, want hij speelt natuurlijk eigenlijk overal. Hij speelt natuurlijk heel vaak lang hangend aan de linkerkant. Ja, dat is natuurlijk met een reden. Dat is omdat hij heel goed kan druk zetten.
Yep.
En een timing heeft op de juiste manier druk zetten. Maar ook timing heeft op de juiste manier bal veroveren. Vandaar dat hij aan de linkerkant ook heel belangrijk is geworden. Ook vaak in die Champions League wedstrijden. Was hij een van de uitblinkers. Maar ik vind het ook iemand die ontzettend intelligent is. In de manier van lopen. Waar liggen de ruimtes? Waar moet ik staan? Waar moet ik bewegen? Waar liggen de ruimtes voor mijn medespelers? Je ziet dat hij ook heel vaak heel veel kansen creëert. En ook nu als rechtsback 4 kansen. Dat is heel veel voor een rechtsback. Natuurlijk bij Feyenoord kennen hem vooral als verdedigende middenvelder. Alleen het zegt wel iets over zijn tactische intelligentie. Dat hij dus inderdaad aan de linkerkant kan spelen als linksbuiten. Als hangende linksbuiten. Maar ook gewoon op rechtsback kan spelen. Omdat je hem niet heel veel meer hoeft bij te leren. Hij is tactisch zo slim. Zo intelligent. Dat je tegen hem hoeft te zeggen. Dit is jouw takenpakket voor vandaag. En hij voert het uit voor je.
Succes, ja.
En dat is dus reden dat trainers dan van dit soort spelers houden. Wat denk je van Bernardo Silva? Bernardo Silva is eigenlijk een mooiere voetballer natuurlijk, hè, dan Orsnes. Het is echt een prachtige voetballer. Alleen, hij speelt veel meer voor het in dienst van het elftal. Waarin hij dus bijvoorbeeld veel meer meters maakt. Dat hij veel meer achter bijvoorbeeld een back aanloopt. Dan dat hij zijn techniek en zo'n mooie fluwele voetbal laat zien. Ja, Orsnes is natuurlijk niet iemand die die even 5 man passeert. Alleen zijn tactische intelligentie en zijn manier van bewegen, waar hij moet lopen, waar hij moet staan. Ja, in combinatie met inderdaad het druk zetten. Ja, maakt het wel tot een ontzettend belangrijke speler voor trainers. En dat je hem gewoon op rechtsback kan neerzetten. Want hij kan blijkbaar dus ook op rechtsback spelen. Want die assist, een waanzinnige assist, gaf hij aan de rechterkant. En op een gegeven moment kwam hij ook heel vaak mee op. Gaf die bal ook een aantal keren heel goed terug. Niet blind. Je ziet wel eens als spelers op die positie komen dat ze dan blind voorleggen. Nee, hij legde hem gewoon echt verticaal terug op de 16. En er kwam ook een grote kans uit. Ja, dus dat zie je wel. Dat zijn intelligentie met bal en zonder bal maakt hem tot een hele goede speler. En ja, uiteindelijk is Arsenal denk ik misschien wel beter dan wij misschien in Nederland. Misschien afgezonderd van de Feyenoord fans. Is hij eigenlijk beter dan wij ons hebben kunnen voorstellen? Want had jij eigenlijk verwacht dat hij meerdere posities zo vrij makkelijk aan kan?
Ja, meerdere posities niet per se. Maar ja, ik zag wel dat hij gewoon met afstand de beste speler op het veld was vaak. Vond ik in ieder geval. Kijk, echt puur voetbal was hij gewoon de beste speler op het veld heel vaak. Samen met misschien Kuktu. Maar die, ja... Ja, kijk dat hij rechtsback of linksbuiten stond. Ik denk niet dat ik dat... nee, had ik niet gezien.
Ja, maar het is toch bijzonder dat jij...
Ja.
Dat je hem zoveel takenpakketten kan geven. Dat hij dat ook uitvoert. Want ja, je kan hem overal neerzetten. Maar hij voert het eigenlijk elke keer goed uit. En ja, dit is daarom ook, denk ik... Als je aan Roger Smit vraagt... Is dit de belangrijkste speler van Benfica?
Dan koop je uiteindelijk...
Ja, dat is bizar, hè?
Maar dat vond ik toen al veel te weinig.
En Benfica heeft het zelf ook gezegd, hè, dat ze het te koopje vonden.
Mm-hmm.
Maar hij moet natuurlijk ook leeftijd bij elkaar nemen en dat soort dingen. Alleen, ja, ik geniet van hem. Ik geniet van hem als rechtsback. Als hij op het middenveld staat, maar ook als hangende buitenspeler. Dat hij zo slim is in de manier van bewegen waar hij moet staan. Hij heeft het gevoel voor ruimte... Maar ook het gevoel waar de medespelers staan, waar de ruimte ligt, waar de medespelers. Ook in het één keer raken, in een combinatiespel. Hij is echt heel erg goed. En ik ben hem, mensen misschien weten het nog niet, maar ik ben best wel een Benfica-liefhebber. Omdat ik ben daar geweest en ik ben natuurlijk in het stadion geweest. En ik heb de mascotte gezien en dan ben je wel vrij snel verkocht. Want Benfica is echt een prachtclub. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet met Arsenal, omdat het zo'n goede speler is dat. En toen ik hem zag uitblinken als rechtsback, dacht ik, ja, dit is wel een moment om hem te kiezen. Want ja, als je 4 kansen creëert als rechtsback, dat is wel echt heel veel. En het komt niet uit het niets.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Dan gaan we naar het middenveld. En dan komen we weer in Duitsland. En dat is bij Bayern. Hè, dat had ik natuurlijk net heel kort al genoemd. Wellicht iemand van Bayern in het elftal zou staan. Nou, daar is hij. Het is Joshua Kimmich, die niet per se in vorm is. Maar wel een hele goede wedstrijd speelde.
Nou ja, kijk. Vorige week hadden we geen elftal opgenomen. En toen wilde ik het hebben over Barreiro van Mainz. Die Kimmich eigenlijk gesloopt had op het middenveld. Met zijn druk zetten. En dat die Kimmich eigenlijk dwong tot fouten maken. En een week later staat Kimmich zelf in het elftal. Dus dat is wel bijzonder. Maar ja, ik weet. Ik neem aan dat je die assist heb gezien van Kimmich. Die assist op Coman. Dat is gevoel. Dat is een gevoel, dat is intelligentie. Maar ook het op die manier uitvoeren. In de loop, op de juiste snelheid. En ja, dat is Kimmich de voeten uit. Maar ook dat eerste assist op Gnabry. Dat is gewoon achterloos die bal daar geven. En als hij in vorm is, dan is hij... Hij behoort eigenlijk tot de beste middenvelders van de wereld. Joshua Kimmich. En als je gaat kijken ook naar zijn statistieken afgelopen weekend... 121 paasjes verstuurd. 121 paasjes. Nou ja, kijk, Bayern speelde op de helft van de tegenstander. Mm-hmm. Want Hertha speelde met een muur. En hij heeft 11 kansen gecreëerd. Hè? 11 kansen. Dat krankzinnige statistiek is dat. Echt. En hij was afgelopen weekend. En hij is eigenlijk altijd al... Hij is ook eigenlijk altijd al de man op het middenveld die het spel verzorgt. Hè? De spelbepaler. Iemand die de opbouw belangrijk is. Die... ervoor zorgen dat het tempo wordt versneld. Hij bepaalt het tempo op het middenveld van Bayern München. Hij is tactisch heel intelligent. Hè? Dat zie je ook aan dat hij meerdere posities kan spelen. Hij kan rechtsback spelen. Hij kan centraal achterin spelen. Hij kan op het middenveld spelen. Maar is ook iemand die veel sneller denkt dan andere mensen op het veld. Waardoor hij dingen sneller uitvoert. Waardoor hij inderdaad dus ook behoort tot een van de beste middenvelders van de wereld. Omdat hij inderdaad ook intelligent is in de manier van nadenken. En ook een manier van uitvoeren dat hij doet. En afgelopen weekend was het echt weer de oude Joshua Kimmich. En als je gaat kijken naar, ook als je statistieken gaat bekijken over het hele seizoen. Mm-hmm. Voor je gevoel heeft hij ook een mindere fase gehad. Ja. Maar als je de statistieken bekijkt, staat hij overal stijf bovenaan. In de progressieve paasjes, in key paasjes. In gewoon paasjes in de laatste gedeelte van het aanvallende derde. In het midden van het derde, in de verdedigende zone. Hij staat eigenlijk overal bovenaan. En niet alleen bovenaan, maar gewoon stijf bovenaan. En daarin zie je ook wel het belang van Joshua Kimmich in dit Bayern München. En dit is gewoon een geweldige voetballer. En ja, Bayern draait natuurlijk een matig seizoen. Wat natuurlijk ook invloed heeft op Kimmich, of course. En als je gaat kijken hoe afgelopen weekend... want Bayern had het heel moeilijk, hè. Want het duurde echt 70 minuten voordat ze voorsprong kwamen. Want Bayern zit niet in het beste vorm. En je speelt wel echt tegen een blok. En die moet je maar proberen uit elkaar te spelen. En dan was Joshua Kimmich degene die op het middenveld Bayern München bij de hand nam. En met 2 assists voor zorgde dat Bayern toch 3 hele belangrijke punten pakte. Hè? Want het zou echt schandalig zijn geweest als Bayern natuurlijk tweede zou staan. Ze zijn er natuurlijk nog steeds niet. Want er zijn nog 4 wedstrijden te spelen. Alleen, voor hun is het wel lekker om... dat het maar een week heeft geduurd dat ze Dortmund bovenaan heeft gestaan.
Mm. Ja, nee, inderdaad. En wat ik vooral knap vind is dat hij heeft natuurlijk in dat coronaseizoen hij is echt ziek geweest ervan ook, van dat corona wat hij toen gehad heeft. Daar heeft hij ook de hele tijd nog last van gehad, daarna. Dan vind ik het toch best knap dat je zo, eigenlijk zonder enige problemen gewoon terugkomt op je oude niveau. Vind ik dan weer een hele heel knap van hem. En wat je zegt, het is... Ja.
Ik vind dat Kimmich wel de laatste tijd met veel frustratie speelt. Wat ook niet goed is voor zijn spel. Want
nee.
Je ziet bijvoorbeeld ook... ze wonnen natuurlijk laatst met... Kijk, wonnen ze met 1-0 van Freiburg volgens mij. Ik weet niet meer tegen wie het was. Wonnen ze met 1-0. Hele belangrijke wedstrijd was dat.
Ja, Freiburg.
En toen zag je dat... toen zag je dat hij ook na afloop echt helemaal boos werd. En dat soort dingen. Dus dat denk ik van Kimmich, de frustratie, dat speelt wel een rol. Ook de manier hoe het gaat met Bayern München. Heeft natuurlijk allemaal wel invloed. Alleen dat hij verschrikkelijk goed kan voetballen, dat weten we. En ik moet zeggen dat ik hem bij Bayern München een van de uitblinkers vond in beide wedstrijden tegen City in de Champions League. Het is echt een geweldig voetballer. En Het is echt nog steeds wel te zien dat het een fantastische voetballer is. Omdat hij nog steeds ontzettend belangrijk is voor Bayern München. En eigenlijk nog steeds een onmisbare schakel is op dat middenveld van Bayern München. Alleen ja, als je het vergelijkt met afgelopen seizoenen. Ja, tuurlijk, Kimmich heeft betere seizoenen gehad. Alleen, als je dan weer kijkt naar de statistieken, denk je ja, het blijft wel. Hij heeft natuurlijk wel een ontzettend hoge maatstaf natuurlijk. Hij heeft natuurlijk in de afgelopen jaren heeft hij zo'n hoog niveau gehad dat. Die was zijn lat ligt heel erg hoog. Maar als je dan kijkt naar de statistieken. Ja, blijft het ontzettend belangrijke speler. En zo'n wedstrijd als afgelopen weekend. Ja, daar kan je echt van genieten. Want dat is absoluut de wereldklasse zoals je op het veld ziet.
Ja, nee, dat sowieso. En ja, weer bovenaan. En wie weet waar dat eindigt. Het zijn er nog vier. Vier potjes. Dan gaan we naar de volgende speler. Dan gaan we naar de Premier League. De enige speler uit de Premier League deze week die in het elftal staat. En dat is een alleskunner van Brighton, Pascal Gross.
Ja, Pascal Gross. Ik vind dat misschien wel een van de meest underrated spelers in de Premier League. Het is niet de mooiste voetballer, het is niet de allerbeste voetballer. Maar het is wel een ontzettend intelligente, tactisch intelligente voetballer die eigenlijk een beetje alle Ursnus meerdere taken kan geven. Hij kan spelen als rechtsback. Vaak als bijvoorbeeld Veldman geblesseerd is of niet meedoet, dan neemt hij de plek van Veldman over als rechtsback. Hij kan op het middenveld spelen. Hij kan als buitenspeler hangend aan de buitenkant spelen. Ja, het is een ontzettend goede speler. Hij is goed in druk zetten. Maakt ontzettend veel meters. Schudt ook niet om vuil werk te doen. Maar ik vind ook een middenvelder die ontzettend intelligent is in het manier van bewegen. En heel intelligent is in zijn omgeving scannen. En ook gewoon meters maken voor medespelers. Maar ook zelf ruimtes in te duiken. Hij is echt heel goed in het bespelen van de ruimtes. Mm-hmm. En je ziet ook bijvoorbeeld dat hij dan twee keer op de juiste plek staat. Dat hij dan een doelpunt maakt. Maar ik vind ook in de combinatie vind ik hem heel goed. En ik vind eigenlijk een vrij onmisbare speler voor dit Brighton. Omdat hij natuurlijk inderdaad de speler is die in tactisch opzicht en heel erg goed is en heel belangrijk is voor Brighton. En inderdaad ook heel goed is in het ruimte trekken voor medespelers om ruimtes die er niet zijn dan wel voor elkaar te krijgen om die ruimtes te openen. Maar ook inderdaad zelf die ruimtes voor zichzelf ook te maken. En hij kan ook heel goed voetballen. Hij kan bijvoorbeeld in het begin van de opbouw belangrijk zijn, maar hij kan ook inderdaad wat hoger op het veld belangrijk zijn met doelpunten en met loopacties. Het is een ontzettend intelligente voetballer die, als je naar hem kijkt, is niet de allerbeste voetballer.
Nee.
Maar het is wel een enorm slimme voetballer. En slimme voetballers zijn wel vaak voetballers waar trainers van houden. En dit vind ik wel zo'n speler die wel echt heel erg underrated is. Want het is, vind ik, een hele belangrijke middenvelder voor dit Brighton. En als je inderdaad als positie is die wegvalt, kan je Pascal Gross daar neerzetten. Want hij vervult die taken moeiteloos. En vaak als back kan hij natuurlijk ook aan de binnenkant spelen. Als, in de opbouw en dat soort dingen. Dus het is een ontzettend belangrijke speler geworden voor dit Brighton. Zo heb je bijvoorbeeld heb je bijvoorbeeld Moises Caicedo die in het fysieke gedeelte heel goed is. En ballen verovert en ook nog de ballen aan de juiste kleur geeft. Dan heb je natuurlijk iemand als McAllister die natuurlijk wel een spelbepaler is aan de bal. En dan heb je iemand als Kroos die de meters maakt. En meters voor zichzelf en voor de medespelers. En zo past het allemaal perfect bij Brighton. En ik vind hem bijvoorbeeld heel goed in combinatie bijvoorbeeld aan de rechterkant met Solly March. Die kunnen elkaar heel goed vinden. Omdat hij natuurlijk degene is die heel vaak ook die ruimtes induikt. En de ruimtes ook maakt voor Solly March. Dus ik vind hem een hele goede speler. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor Gross. En ik had ook NC zou kunnen kiezen. Maar goed, die had ik 2 weken geleden al gekozen. Ja. Dus vandaar. Die trouwens nu ook heel goed doet weer. Hè? Dat is ook wel leuk om te zien. Hè? Dat NC zo met 2 mooie assists weer bepalend is geweest. En Danny Welbeck, hè, met 2 goals en een assist.
Inderdaad. En die Oendaf ook nog 2 goals.
Ook, ook. Die trouwens wel echt heel slecht was tegen United. En dan nu 2 goals belangrijk is. Maar ik vind het wel mooi, hè, want ik heb natuurlijk over Pascal Gross en ik wil het misschien nog wel graag over Brighton hebben. Ik heb vandaag ook getweet van Roberto de Zerbi verdient wel meer aandacht. Want wat hij presteert is heel knap. En ik ken natuurlijk de Zerbi ken ik van zijn tijd van bij Sassuolo.
Ja.
Want het spel bij Brighton, wat hij nu bijvoorbeeld in nou, in de opbouw vaak doet, is eigenlijk datgene wat Roberto de Zerbi ook bij Sassuolo deed. Dus je ziet daarin echt de hand van de Zerbi als het gaat om risico's nemen in de opbouw, zo lang mogelijk de bal behouden in de opbouw, ook gewoon mensen aanspelen als ze onder druk komen te staan, terugspelen, dus de tegenstander zo veel mogelijk lokken om daarin achter hun achterdrug veel ruimte te hebben en ook op die manier de bal daar te krijgen, zodat je een paar man uitspeelt. Maar dat ken ik dus van Sassuolo, want was een moment bijvoorbeeld, toen er nog trainer was van Sassuolo, werd Locatelli, wat nu op dit moment Casedo is dan van Brighton, was destijds Locatelli verdedigende middenvelder. Die werd aangespeeld met een man in zijn rug. En hij verloor de bal. Locatelli werd de bal onfunsteld en er kwam het doelpunt uit. Na afloop werd aan de Zerbi gevraagd, ja, moet dat eigenlijk wel, hè? Want ja, zo'n grote fout wordt dan iemand aangespeeld terwijl die man in zijn rug staat. Zei hij, ja, nee, dit is wat ik van hem wilde. En dit is ook wat ik van hem wil zien. Wil blijven zien. Want het kan misgaan. Het kan altijd misgaan. Maar ik ben wel blij dat ik dit gezien heb. Dat ze op dit moment op deze manier blijven opbouwen. En dat zie je, zijn hand zie je terug in dit Brighton. Want ze doen eigenlijk exact hetzelfde. En ze voelen het eigenlijk nog beter uit dan dat ze bij Sassuolo deden. En speelde natuurlijk tegen Wolves. Die werden compleet weggespeeld. Die wisten niet waar ze het zoeken moesten met dit Brighton. En ze wonnen eigenlijk met een B-elftal. Want dat maakt niet eens uit, hè. De poppetjes maken niet eens uit. Want het maakt niet uit wie er staat, hè. Want ze speelden dit weekend speelden ze met Billy Gilmer.
Ja.
Die voelde het ook perfect uit. Dus de poppetjes maken niet uit. Het gaat om de manier van spelen, de spelpatronen. Dan maakt het ook niet uit wie er staat. Ze weten allemaal wat ze moeten doen, want het is zo duidelijk wat hij wil en doet. En ook spelers die dat kunnen uitvoeren. En dat vind ik wel heel knap. Dus ja, ik vind dat Roberto de Zerbi. Nou, we doen geen trainer van de week. Maar,
nee, maar
we hebben een tijdje niet meer gedaan. Maar bij deze Roberto de Zerbi als trainer van de week. Want hij behoort wel echt tot een van de beste trainers van de wereld.
Ja, met, dat is het, 2 wedstrijden minder gespeeld dan Liverpool, staan ze daar maar 4 puntjes achter. Hè? Dus
ja.
En dan ga je gewoon Europees voetbal spelen.
Ja, maar het is heel knap, hè, want Brighton ja, is natuurlijk een club, als je bijvoorbeeld kijkt wat zij natuurlijk de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Dat is heel knap. Want Brighton is eigenlijk gewoon een simpele club uit de Championship, die gepromoveerd is. En dan op deze manier willen dat ze structureel voor Europees voetbal gaan spelen. En Roberto de Zerbi is een gouden set geweest. En ik denk sterker nog dat ze bij Brighton niet eens zo bij de pakken neer zaten toen Graham Potter vertrok. Want de Zerbi is een trainer die perfect past bij de spelers die ze hebben. Perfect past bij het speelstijl die nu wordt gehanteerd. Want de spelers van Brighton voeren dat heel goed uit. En heel, echt heel knap en heel goed uit. Waardoor heel veel ploegen gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken. Want je wordt gewoon echt aan alle kanten voorbij gelopen. Aan alle kanten word je gelokt door Brighton. En je ziet ook als trainers als Klopp, als Guardiola. Die vinden Brighton een van de beste voetballende ploegen. Misschien wel de beste voetballende ploeg van Europa. Ja, dat is heel knap. Met deze selectie die ze hebben. En dat is ook nog met een B-elftal spelen afgelopen weekend. Dat is wel heel, heel bijzonder.
Absoluut. En ik wil het inderdaad net gaan zeggen. Ik denk niet dat ze het heel erg missen. Graham Potter, dat hij wegging.
Nee, want ik vind dat hij het heel goed doet. En de Zerbi is echt een aanvallende trainer. Je hebt het ook bij Sassuolo gezien, hè. Mm-hmm. Dat hij ook met Sassuolo heel mooi aanvallend voetbal speelde. En het was altijd een plezier om naar Sassuolo te kijken. Want ja, die konden echt tegenstanders van het kastje naar de muur spelen. Dat hebben ze vaak genoeg met Juventus gedaan. Echt helemaal zoek gespeeld. Dat is iets. Het is echt prachtig om te zien. En als je dit dan in de Premier League op deze manier het voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Eigenlijk een on-Italiaanse trainer.
Ja, als je het op die manier kan bekijken. Het is.
Het komt wel wat meer natuurlijk daar.
Het is,
maar
het is een trainer die houdt van mooi aanvallend voetbal. En ook gecharmeerd is van inderdaad een Guardiola. Maar ook van een Johan Cruijff. Ja, het is een ontzettend interessante trainer. En het is wel een trainer die zeker... Ik vind het wel bijzonder, want er wordt natuurlijk heel veel... clubs hebben trainers nodig, maar je hoort hem niet heel vaak.
Nee.
Dat vind ik wel bijzonder, want ja, als je gaat kijken naar trainers, ja, het is wel echt een trainer die, ja, dat, als hij zijn speelstijl goed erin kan krijgen, dan ben je als tegenstander, ga je het heel moeilijk krijgen, omdat hij op een bepaalde manier voetbalt, dat inderdaad gewoon heel veel risico ook met zich meebrengt. Maar als het lukt, en vaak lukt het ook, dan wordt de tegenstander weg naar het kastje, naar het muur, van het kastje naar het muur gespeeld. En dat is wel mooi om te zien.
Absoluut. En ja, mochten ze dat Europese voetbal halen, dan is het ook wel interessant. Dat ze zijn natuurlijk samen met Newcastle gepromoveerd in 2017. Dan zouden ze allebei 6 jaar later Europees voetbal gaan spelen. Dat ook wel. Ook
en Newcastle wel gaat Champions League spelen zelfs.
Ja.
Dat lijkt me geen twijfel meer.
Nee. Nee, dat moeten ze echt de best doen om dat nog uit handen te geven. Laten we doorgaan naar weer een oud-Eredivisie-speler. En dat is Jedy Schouten van Bologna.
Ja. Ja, ik heb Juve zitten kijken tegen Bologna. Excuus. En was zondagavond. En ik zag opeens Jedy Schouten indruk maken afgelopen weekend. Op het middenveld bij Bologna. Een onbelangrijke schakel op het middenveld van Bologna. Hij wordt eigenlijk daar de stofzuiger genoemd. Hè? De stofzuiger van Bologna. Omdat het eigenlijk een middenvelder is die heel goed positioneel heel sterk is op het middenveld. Hè? En iemand die gevoel heeft van waar de ruimtes liggen. Waar het gevaar dreigt te komen. En dat hij elke keer op de juiste plek staat om het gevaar te neutraliseren. Was in deze wedstrijd ook zo. Ik ga zo de cijfers oplezen van hem, want dat is heel indrukwekkend. Maar ook aan de bal vind ik hem vrij rustig. Heel kalm, linies doorbreken met zijn paasjes. Dus ja, het is niet een speler dat alleen maar hard werkt. Of een speler die alleen maar verdedigend heel goed is. Maar ik vind hem ook aan de bal heel rustig, heel kalm. Vindt altijd de oplossingen, de voetballende oplossing. Speelt eigenlijk altijd vooruit als het kan. En ik vind ook heel goed dat hij bij bepaalde momenten, als hij bijvoorbeeld onder druk komt te staan, dat hij ook heel vaak zijn lichaam goed gebruikt om bijvoorbeeld weg te draaien bij de tegenstander. En vanuit daar bijvoorbeeld 2-3 man uit te spelen. En ik vond hem dit weekend de grote uitblinker op het middenveld. Eigenlijk gewoon überhaupt op het middenveld vond ik hem de grote uitblinker. Tegen Rabiot. Tegen Locatelli. Niet de minste middenvelders. Vond ik onze Jedy Schouten uitblinken. En als je dan de statistieken opleest. 10 van de 11 duels gewonnen. Dat is heel veel. 3 tackles. 11 ball recoveries. Hij had keer ook nog 2 kansen. In deze wedstrijd. Dus het was een ontzettend complete prestatie van Jedy Schouten. In deze wedstrijd. En ze hadden het ontzettend moeilijk bij Juventus met deze Jedy Schouten. Want ze kwamen eigenlijk niet langzaam. Want hij stond ook elke keer op de juiste plek om een bal te veroveren. En duels te winnen. En aan de bal vond ik hem voetballend ook heel goed. Dus vandaar dat ik het toch leuk vond om Jedy Schouten even te benoemen. Want hij had het een tijdje heel moeilijk. Hè? Want hij speelde een tijdje op de bank. En hij kon in de winter eigenlijk vertrekken. Alleen sinds Bologna, de laatste maand doet Bologna het heel goed. Hè? Want, als ik naar de cijfers kijk, Bologna heeft natuurlijk van Inter gewonnen. Bijvoorbeeld. Hebben van Atalanta gewonnen. En Jedy Schouten is weer in een hele goede vorm de laatste de weken. Bijvoorbeeld tegen Inter was hij een van de uitblinkers. En zondag tegen Juventus was hij weer heel belangrijk op het middenveld. En het wordt al flink gespeculeerd, hè, want AC Milan heeft interesse. Het is wel een middenvelder die echt heel goed is en het spel heel goed leest. En trainers kunnen echt zo'n speler gebruiken die het spel heel goed leest. En zo'n tactische, intelligente voetballer die een belangrijke rol kan spelen op het middenveld. Bijvoorbeeld als je hem hebt en dan heb je Sandro Tonali en heb je Bennacer. Bijvoorbeeld, dan heb je 3 hele goede middenvelders. En dan kan je bijvoorbeeld een Brahim Diaz tevoren hebben. Die een toch wat meer technisch verfijnde voetballer als Brahim Diaz ervoor. Nou, als je dan bijvoorbeeld ook nog Jedy Schouten straks hebt en Bennacer en Kimmich. Ja, dat zijn. Of Kimmich, Tonali. Dan heb je toch mooie middenveldopties allemaal. Dus dat is wel interessant om te zien dat Jedy Schouten het eigenlijk al een paar jaar heel goed doet. Hè? En, het gaat eigenlijk weinig over Jedy Schouten als het gaat om Nederlanders. Hij heeft zijn debuut wel gemaakt voor Oranje. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk vrij aardig vond spelen bij zijn debuut. En ik zou hem eigenlijk wel vaak in oranje willen zien. Omdat ik die combinatie met Schouten en Frenkie lijkt me een hele fijne combinatie. Omdat jij die Schouten ook echt een goede voetballer is. En ook iemand die inderdaad, als Frenkie inderdaad naar voren gaat met zijn dribbles en zijn meters maakt naar voren. Ja, heb je hier die Schouten toch wel iemand die en voetballend heel goed is. Dus ook onder druk heel goed kan zijn. En ook de oplossing, voetballende oplossing kan vinden. Maar inderdaad ook in verdedigend opzicht heel sterk is. Wil ik die combinatie wel vaak zien. Dus wie weet dat. Ik zou zeggen, Ronald Koeman, als je kijkt in de zomer. Jij die Schouten en Frenkie de Jong.
Ja, veel slechter dan tegen Frankrijk kan het niet. Dus er zit alleen maar verbetering in.
Ik opper eigenlijk al tijden. Jerry Schouten in oranje. En ik denk dat Jerry Schouten en Frenkie de Jong lijkt me een hele leuke combinatie.
Maar toch interessant hè, dat hij toen bij Excelsior dat eigenlijk geen enkele top 3, top 4 club hem op heeft gepikt.
Dat is de reden ook dat Feyenoord dit keer wel voor Wiever is gegaan. Hè?
Er was toen intern twijfel inderdaad. Want ze wilden het wel, maar uiteindelijk is het toen niet gebeurd.
Dat is de reden dat ze nu natuurlijk wel voor Wiever hebben gedacht, we gaan het wel doen. En het is natuurlijk heel goed uitgepakt, want Wiever doet het uitstekend in zijn eerste seizoen. Alleen ze dachten dat met Schouten, dat mag het niet als tweede keer gebeuren. Want het mag eigenlijk niet gebeuren, een club als Feyenoord, mag niet gebeuren dat iemand
in je achtertuin weg
in je achtertuin zo in de Serie A al jarenlang heel goed presteert. Dat is gewoon een grove fout geweest. En daar hebben ze nu van geleerd met Wiever. Dat hebben ze nu goed gedaan. Want ze hadden ook Wiever kunnen laten lopen. En wie weet dat hij inderdaad ook ergens in de Serie A nu... er zijn ook heel veel Serie A clubs geïnteresseerd. Hè? Ik zag dat Lazio bijvoorbeeld geïnteresseerd was. Nou ja, stel je voor... Het was vaak de tweede keer overkomen. En dan zou je wel heel hard op je hoofd slaan. Want het mag eigenlijk niet gebeuren dat dit soort voetballers... Inderdaad wat je zegt in de achtertuin bij jou... het eigenlijk niet gehaald wordt. En wel door een club als Bologna dat die... Het zo goed doet al jarenlang dat hij in verband wordt gebracht met de grote clubs in de Serie A.
Absoluut. Gaan we door naar de volgende middenvelder, de laatste van de vier. En we blijven in Italië, want ook deze natuurlijk net al heel even kort genoemd. Spelen van Inter. Marcelo Brozovic won natuurlijk 3-1 van Lazio.
Ja. Nou, het stond heel lang 0-1, hè. En daarmee was de kampioenswedstrijd uitgesteld, hè. Alleen, dat was onverdiend, want Inter was verreweg de beste ploeg en de meest dominante ploeg op het veld. En ik vond het middenveld van Inter vond ik heel goed. Ik vond Barella speelde een uitstekende wedstrijd op het middenveld. Zowel met als zonder bal heel goed. En Mkhitaryan vond ik heel goed. Een aantal keren een goed positie gekozen voor het goal. Ik kreeg ook een aantal kansen. Maar Inter zonder Marcelo Brozovic is een heel ander Inter, want... Marcelo Brozovic is degene die zorgt voor het balans op het middenveld. Maar ook zorgt voor dat het spel begint. Het spel begint bij Marcelo Brozovic. Dat is degene die voor het tempo zorgt. Degene die het spel verdeelt bij Inter. En als hij niet meedoet, dat is qua statistieken bewezen dat Inter veel minder punten haalt zonder hem dan, of met hem dan zonder hem. En afgelopen weekend... was hij briljant aan de bal. Het gaat om zijn passing en het tempo versnellen. Vond ik hem heel goed. Maar ook zonder bal. Een aantal keren dat hij ertussen heeft gezeten. Een aantal keren dat hij meters maakte. Dat was echt indrukwekkend om te zien. En de cijfers liggen er echt niet om. Want we hebben natuurlijk... Jerry Schouten heeft natuurlijk indrukwekkende cijfers gehaald. Alleen als we gaan kijken naar de cijfers van bijvoorbeeld Brozovic. 11 van de 13 duels gewonnen. 12 balveroveringen. Ja, dat zijn wel indrukwekkende cijfers. 3 dribbles, 2 tackles. Dus je ziet dat het belang van Marcelo Brozovic op het middenveld van Inter. Want hij zorgde wel een aantal keren voor als Lazio bijvoorbeeld wilde aanvallen. Zorgde hij wel voor dat Inter snel die bal weer veroverde en weer verder kon aanvallen. En zo Lazio geen rust gaf op het middenveld. Ze kwamen eigenlijk niet tot rust door Marcelo Brozovic, die op het middenveld heel belangrijk was. Als het gaat om duels winnen, bal veroveren, maar ook aan de bal met zijn paasjes proberen het spel te versnellen en de juiste mensen aan de bal krijgen, waardoor inderdaad het tempo wordt versneld en Inter gevaarlijk kan worden. Dus vandaar dat Brozovic, die op het WK heel goed was, hè? Was een van de grote uitblinkers bij Kroatië, is bij Inter eigenlijk onmisbaar. En dat was in deze wedstrijd weer te zien. Zonder bal, met bal. Belangrijke kracht op het middenveld. Al jarenlang een hele belangrijke kracht. En ja, hij behoort tot een van de beste middenvelders in de Serie A. En dat liet hij afgelopen weekend weer zien.
Absoluut. En wat je zegt, onmisbaar eigenlijk. Voor Inter.
Hey, kijk, er is geen tweede Marcelo Brozovic bij Inter. En hij is gewoon de nummer 6 van Inter. Die inderdaad gewoon zorgt voor het balans. En zorgt voor dat spel op gang komt. En hij is geen aan de bal tempo bepaald van Inter. En als hij een slechte wedstrijd speelt. Dan speelt Inter vrijwel altijd een slechte wedstrijd. Omdat hij zo belangrijk is. Ook in de opbouw van Inter. Ja, als hij inderdaad zoals dit weekend speelt hij een goede wedstrijd. En dan is Inter heel dominant. Want hij zorgt er wel echt voor dat Inter dominant kan zijn. En Inter goed kan spelen. Dan speelt Marcelo Brozovic eigenlijk 9 van de 10 keer een hele goede wedstrijd. En dat deed hij dit weekend. Dus vandaar Marcelo Brozovic.
Ja, en moet Lazio dan nog gaan vrezen voor die Champions League plekken? Want
ja,
vrij verloren.
Ja, dat zou zeker kunnen. Want hij heeft natuurlijk het voordeel gehad dat ze wel tweede staan. Omdat Juve heeft punten laten liggen. Alleen Inter is dichterbij gekomen. En
Milan
en Roma hebben allemaal. Inter, Roma en Milan hebben evenveel punten. Het gat tussen nummer 2 en nummer 5 is zo klein. Het is wel heel interessant om te zien hoe dat gaat. Want we zitten nu in een periode van de competitie. Dat nu is het echt leuk.
Ja.
Want nu is iedere misstap. Kan gewoon betekenen. Nou ja, in dit geval dat je Champions League kan mislopen. Het kan zomaar zijn dat Lazio als 5e eindigt straks. Die kans acht ik klein. Maar kans is aanwezig. Dus ja, vandaar dat deze overwinning van Inter heel belangrijk is geweest. Hè, want ik heb het natuurlijk over Brozovic. Maar deze overwinning van Inter zorgt ervoor dat ze nu op doelsaldo 4e staan. Of doelsaldo of onderlinge resultaat. Een van die twee. Want, ik weet niet precies hoe dat in Italië werkt. Maar ze staan in ieder geval 4e nu. En dat is wel heel belangrijk voor Inter. En fijn ook dat inderdaad het middenveld van Inter heel goed was afgelopen weekend. Want die zorgde er wel voor dat Inter dominant is. Want dat bijvoorbeeld een Brozovic en een Barella. Als die niet goed spelen, dan speelt Inter niet goed. En als die twee goed spelen, dan speelt Inter vaak heel goed. En dat was afgelopen weekend het geval.
Absoluut. En volgende week natuurlijk die eerste halve finale. Tegen de stadgenoot.
Ja, zeker. Dat is. Kijk echt naar uit. Ik kijk echt naar uit naar duels tussen Brozovic en Bernard Ser. Bernard Ser zal waarschijnlijk. Die stond natuurlijk op Lobotka. In de Champions League. En in de competitiewedstrijd. Ja, die zal dan dit keer waarschijnlijk op Brozovic staan. En proberen Brozovic uit te schakelen. Want die is zo belangrijk in de opbouw. En in het spel van Inter. Dus het wordt een hele interessante wedstrijd.
Absoluut. Dan gaan we door. En dan komen we weer bij een oud Excelsior-speler.
Ondertussen wel. Ik ben ondertussen Barcelona aan het kijken. En ik vind Frenkie de Jong speelt toch wel een aardige wedstrijd weer. Dus blij dat hij weer terug is. Want de Barcelona met of zonder hem en zonder Pedri is toch een ander Barcelona. Dat hebben we natuurlijk over Inter zonder Brozovic en Barella. En Barcelona zonder Frenkie en zonder Pedri, dat is ook een ander Barcelona. Er zitten veel minder voetbal en schwung in het elftal. Dus goed dat. Kleine onderbreking. Maar dat moet kunnen, toch?
Dat moet kunnen hoor. Voor mij mag het. Dan gaan we nu wel gewoon door.
Ja.
Nee joh.
Liefhebber of niet.
Nee, daarom. Met de aanval. En dan komen we weer een oud Excelsior speler tegen. Weer eentje waar de Eredivisie clubs niet voor gegaan zijn. En dat is Thijs Dallinga, want die won met Toulouse de finale van de Franse beker. En dat was ook de eerste beker die ze gewonnen hebben in de geschiedenis. Dus ook wel mooi.
Ja, en het is zo dat de bekerwinnaar in Frankrijk gaat normaal gesproken Europa League kennen.
Ja.
Alleen het is zo dat de eigenaar van Toulouse en Milan is volgens mij hetzelfde. En vandaar dat Milan als hooggeplaatste club, hè, Champions League voetbal, gaan zij Europa in. En dan zal die plek van Toulouse zal dan niet tellen. Dus eigenlijk moet Milan Conference League halen, wil Toulouse Europa ingaan. Ja, dat is eigenlijk heel slecht, heel apart is dat. Want Toulouse hoort gewoon Europa in te gaan. Want ze zijn gewoon de bekerwinnaar. Dat hoort zo te zijn. Dus dat wordt vervolgd. Alleen ja, je hebt het over Thijs Dallinga. Alleen, ja. Thijs Dallinga zou in de Eredivisie worden uitgelachen. Want hij kan niet voetballen.
Nee.
Thijs Dallinga kan niet voetballen. Want ook afgelopen weekend weer. Ballen, balaannames, paasjes over de zijlijn. Het is geen goede voetballer. Maar hij maakt wel 18 doelpunten dit seizoen. In Frankrijk, in zijn eerste seizoen. En ik vind zijn loopacties bijvoorbeeld heel sterk in deze wedstrijd. Ik heb het ook opgeschreven. Hij heeft altijd hele goede loopacties. En het is ook zo dat hij voor de goal ook echt de rust heeft. Want bij de eerste goal, hele sterke loopactie. Maar dan ook de rust bewaren om over de keeper heen te stiften. Twee goals maken in de Franse bekerfinale. Als je gaat kijken, ik heb het ook op Twitter gezegd. Ja, vorig jaar gepromoveerd met Excelsior. Ja. En dan in je eerste jaar 18 goals maken. Terwijl het seizoen nog niet over is. En ook nog de beker winnen. Ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. En ik ben heel benieuwd. Want kijk, Dallinga zal... Ik zou in gesticht thuis horen denken als ik zeg dat Dallinga tot een topspits gaat behoren. Dat zeker niet. Maar het is wel interessant om te zien als hij straks inderdaad wel een stap kan gaan maken. Naar bijvoorbeeld een club in de Bundesliga of zoiets. Dat hij daar een beetje als Doeks bijvoorbeeld van Werder Bremen. Ja. Ja, dat ziet er ook niet uit. Dat is ook... Ajork van Mainz. Dat ziet er ook allemaal niet uit. Maar ze maken wel een doelpunten. En Doeks had er vorige week 3. Had er nu 1. Afgelopen weekend weer. Ik zie voor hem wel zo'n pad voor zich. Bijvoorbeeld zo'n club in de Bundesliga of La Liga of waar dan ook. Serie A, dat hij best wel eens bij zo'n club kan presteren. Dus maar het is voor hem hartstikke mooi dat hij zo'n stap maakt naar van Frankrijk van de KKD naar Ligue 1. Dan denk je toch even afwachten wat er gebeurt. Want dat is natuurlijk wel een best wel grote stap. En dat hij dan zo goed doet is heel knap.
Nou ja, ik denk dat de meeste mensen ook gewoon dachten dat het een eenmalig verhaal zou zijn. Die doelpunten die hij maakte. Wel, natuurlijk vorig jaar heeft hij in 37 wedstrijden 32 doelpunten gemaakt. In de KKD. En ik denk dat de meeste mensen gedacht hadden van dat is één seizoen leuk. En daarna wordt het niks meer. Maar hij blijft toch volhouden dat doelpunten maken.
Ja, terwijl het... Terwijl ze nu eigenlijk spelen, toevallig. Dat we het nu over hebben. Toulouse speelt nu met... tegen Lans.
Ja.
Hij staat niet in de basis, toevallig.
Nee.
Ja, dat is dan weer teleurstellend. Maar zowel Dallinga, Van der Bomen en Suazo, die ook heel goed speelden. En De Jager en Spierings. Allemaal niet in de basis.
Ik wou net gaan zeggen, er is weinig over van de
helft. Ik denk dat die het hebben gepikt. Het is voor Lans daar wel heel fijn. Want Lans is natuurlijk verwikkeld om plek 2 natuurlijk met Marseille. Maar goed, dat is voor een ander verhaal. Dallinga doet het heel goed en ik ben heel benieuwd hoe hij zichzelf kan verder ontwikkelen. Want het is een matige spits, maar hij maakt wel doelpunten.
Technisch niet verfijnd.
Nee, technisch is het geen fijn spits. En,
hij maakt doelpunten.
Dat is ook aan alles te zien, maar het is wel een spits die à la Weghorst wel gewoon zijn doelpunten kan maken. Of à la Bastos wel zijn doelpunten kan maken. En spits is dat toch wel het allerbelangrijkste.
Ja, maar als je het ziet, dan denk ik dat ze bij Groningen af en toe toch wel zichzelf afvragen wat daar fout gegaan is.
Alleen, ik vraag me af in Nederland, hoe zouden we de spits gaan aankijken? Een spits die geen bal kan aannemen.
Ik bedoel, ze hebben nu bij Groningen die Pepi lopen, die kan ook niet voetballen. Dus wat dat betreft, die is ook niet technisch.
Ik kijk weinig Eredivisie.
Nee, maar die is ook alles behalve technisch. Dus ja.
Maar ik was ook goals. Nee, oké, maar goed. Ik kan me daar niet zo goed mijn mening over geven of die technisch goed is of niet. Maar ik vraag me alleen af, in Nederland wordt er toch anders gekeken naar spitsen. Want een spits die geen bal kan aannemen, ja, dan kijken we toch naar. Dan denken we, is die niet geschikt voor het circus?
Wat doe jij hier?
En, dat vind ik bijvoorbeeld nu bij Toulouse helemaal niet. Daar wordt helemaal niet naar gekeken, want hij maakt zijn doelpunten en zijn loopacties zijn heel goed. En als spits moet je scoren en dat doet hij, dus niks te klagen verder.
Daar gaat het om uiteindelijk. Ik heb afgerekend. Dan gaan we naar de volgende. En we blijven in Frankrijk. En we gaan naar Lorient. Want die wonnen met 3-1 uit bij Paris Saint-Germain. Die weer een beetje ongeïnspireerde indruk achterlieten. Maar Enzo Lefebvre. Die heeft indruk gemaakt weer op jou.
Ja, ja, mensen weten niet, maar ik heb een klankblok, heb ik vandaag gekocht, want ik dacht, misschien fijn om gewoon even alles een beetje te noteren. Dus ik heb inderdaad gewoon hier echt alle namen op staan. Het is allemaal chaotisch wat er allemaal staat. Maar goed, ik heb bij Enzo Lefebvre wel heel veel dingen opgeschreven, zie ik. Nee, maar Enzo Lefebvre, heb ik vaak genoeg over gehad, hè, over Enzo Lefebvre. En ja, dat is natuurlijk een van de grote namen die in de Ligue 1 dit seizoen het heel goed doet, hè. Ja, hij is een fantastische middenvelder. Technisch ontzettend vaardige middenvelder. Maar hij is ook een middenvelder die heel goed is aan de bal. Iemand die het spel bepaalt bij Lorient. Op die leeftijd ook heel goed doet, hè? Heel knap. Mm. Hoe hij dat doet op die leeftijd. Want het is echt gewoon een jeugdinternational. Maar hij is ook iemand die ook zonder bal wel de meters maakt. En ook zonder bal ook wel de duels aan kan gaan. Dus het is niet alleen een mooie, sierlijke voetballer. Maar het is ook een voetballer die het ook niet schudt om de duels aan te gaan. Hij scoorde afgelopen weekend. Want je ziet heel vaak dat hij speelde eigenlijk als nummer 10 een beetje. We speelden met 1 spits en 2 nummer 10's erachter. Ja. Je ziet dat hij inderdaad in aanvallend opzicht dan vaak in de 16 kan komen. Nou, afgelopen weekend maakt hij daar een mooi doelpunt mee. Maar hij is ook iemand die vaak inzakt en in de opbouw vaak aanbiedt om vanuit daar het spel vorm te geven. Dat deed hij voor het afgelopen weekend ook. En als je gaat kijken, hij kwam toch tot 70 balcontacten uit bij Paris Saint-Germain. Dat is heel veel in een wedstrijd. Dat ziet ook wel dat Lorient echt wel goed kan voetballen. Een goed voetballende ploeg is die ook uit bij Paris het spel kan maken. Nou ja, Paris had wel rood. Hakimi pakte vroeg rood. Maar ik heb bijvoorbeeld opgeschreven dat hij inderdaad aanvallend dus de meters maakt. Dat hij inderdaad scoorde. Dat hij ook inzakt als het gaat om opbouwen. Dat hij vanuit daar graag ook de ballen opeist. En vanuit daar inderdaad het spel vormgeeft. Technisch heel vaardig. Maar hij heeft in deze wedstrijd bijvoorbeeld, als we gaan kijken, 3 dribbles uitgevoerd. Hij heeft 2 kansen gecreëerd in deze wedstrijd. Maar hij is ook een middenvelder met een van de hoogste keypages in de Franse competitie. Hij heeft 2,19 keypages per wedstrijd. En als je ook gaat kijken naar pages, als je kijkt naar nummer 1 in Frankrijk met de meeste pages, dat is die middenvelder van Lille. Dat is Benjamin André. En dan op nummer 2 staat Enzo Lefebvre. En op nummer 3 staat Verratti. Ja, dat is een mooi lijstje. En je ziet ook wel dat zijn dominantie op het middenveld van Lens en zijn dominantie in Ligue 1 dit seizoen is daarmee heel erg duidelijk. Want dit is een ontzettend goede speler die na dit seizoen vertrekt. Want hij heeft al gezegd dat hij na dit seizoen gaat vertrekken. Dat is eerlijk en ook wel terecht, want hij kan echt een stap omhoog. En het zou zomaar kunnen zijn dat er een club in Frankrijk, Lyon of Marseille, hem gaat halen. En dan ben ik vooral heel benieuwd hoe hij dan op een hoger niveau gaat doen straks. Als hij eventueel misschien wel met Marseille de Champions League gaat, bij wijze van spreken.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, inderdaad. En natuurlijk, ze hadden hiervoor natuurlijk ook al, Ouattara, dus natuurlijk, ja. die is al weg.
Hè? Ja, naar Bournemouth. Enzo Lefebvre kon er ook heen gaan, hè? Want Bournemouth en Lorient dezelfde eigenaar.
Ja.
Dus daarom ook dat Ouattara daarheen is gegaan. Hij kon ook naar Enzo Lefebvre kon ook naar Bournemouth. Maar ik zou hem graag willen zien straks met Europees voetbal. Ik ben heel benieuwd hoe die dat kan. Want er is wel één ding dat ik op fysiek gedeelte nog wel mijn twijfels heb. Van, kan hij op dat hoge tempo mee? Voetballend gezien geen twijfel. Want voetballend gezien ijzersterk, geweldige middenvelder, hele fijne voetballer. Dus ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen als hij straks een stapje omhoog gaat.
Absoluut. Zoals we vaker zeggen, 1 om in de gaten te houden.
Zeker. Maar goed, de mensen die deze podcast luisteren,
ja, die kennen hem
al. Kennen Enzo Lefebvre inmiddels al wel.
Daarom. Dan hebben we er nog eentje over. En dat is iemand die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Voor Real Madrid, Karim Benzema.
Ja, Karim Benzema. Waanzinnige voetballer. En kijk, Karim Benzema is middenvelder en spits in één. Want
ja.
Karim Benzema is een spits op papier. Maar het is geen spits die echt in de spits staat. Hij zakt altijd heel erg veel uit. Hij kan heel vaak naar links uitzakken. Maar hij zakt ook heel vaak uit naar het middenveld. En is voetballend denk ik de beste spits van de wereld. Met Harry Kane als goede tweede. Maar Karim Benzema, ja, is een geweldige voetballer. Hij is ook een intelligente voetballer, ook in de manier van bewegen, heel slim. Bijvoorbeeld ook bij het doelpunt, de manier hoe hij bijvoorbeeld ten opzichte van de tegenstander beweegt en dan scoort, is natuurlijk heel knap. Maar meevoetballend heel goed. Iemand die een bal kan geven, die de bal bij zich kan houden, die zijn medespelers kan vinden. In combinatie bijvoorbeeld met Vinicius Junior, die twee kunnen elkaar heel goed vinden. Ja, en ik vind hem heel erg goed. En ik vind hem eigenlijk per jaar beter worden. En ja, scoort dan gewoon een hat-trick. Terwijl hij eigenlijk gewoon, ik denk niet eens per se bezig is met alleen het maken van doelpunten. Nee. Want hij is meer dan alleen het maken van doelpunten. Maar dan toch maak je in zo'n wedstrijd dan toch weer een hat-trick. Weet je, dan is het toch wel weer een soort van, ja, is toch wel een soort van Kevin de Bruyne en dan Haaland in één. Weet je? Dat hij dan gewoon meedoet in het voetballen. En dat hij heel belangrijk is in het aanvalsspel van Real Madrid. Want hij is eigenlijk de aanspelpunt in het aanvalsspel van Real Madrid. Want zonder hem is het aanvalsspel van Real Madrid echt 80% minder. Als hij niet meedoet, dan kan Real Madrid, komen ze eigenlijk niet tot voetballen. Vandaar dat hij inderdaad ook gewoon de beste voetballende spits is van de wereld. En dat hij dan inderdaad ook nog kan koppelen aan wel elke keer op de juiste manier, gewoon op het juiste moment in de 16 komen. Maakt hem ook heel gevaarlijk, hè? Dat hij gewoon niet in de 16 komt, maar het staat, maar er komt. Dat is ook heel lastig, want Klopt. Ga je dan als tegenstander, ga je doordekken, ga je afwachten. Het is heel moeilijk om Benzema te verdedigen. En we spelen natuurlijk over een week om de Benzema Cup. Want dat is inmiddels de Champions League geworden, hè? Dat is de Benzema Cup. Dan ben ik heel benieuwd hoe straks Ruben Dias en John Stones, hoe zij dat gaat doen straks in die wedstrijd.
Ja, nou ja, ik heb het hier opgeschreven voor mezelf. Want ik had ook even al die namen opgezet. Ik had het, ja, echt zo'n 9,5 is die. Het is wel een spits, ja. Maar het is... Ja,
het, ja, is, nee, het, ja. Het is een spits, maar eigenlijk ook niet.
Ja, qua doelpunt is sowieso een spits, maar...
Ja, het is een... Ja, hoe moet je het zeggen? Het is eigenlijk een soort van verkapte spits. Hij is een spits als hij er zin in heeft.
Ja.
Als hij er zin in heeft, om zin om een doelpunt te maken, dan staat hij er.
Ja.
Maar ja, het is gewoon veel meer dan een spits, want het is een fantastische voetballer. Ik heb hier de statistieken niet bij me, maar als je de statistieken gaat bekijken en je gaat het vergelijken met andere spitsen, dan is hij in alles voetballend, stijgt er bovenuit op basis van iedereen. En ja, indrukwekkend.
Ja, absoluut. En, 35, en de vraag is een beetje, hoe lang gaat hij dat nog hoog niveau volhouden?
Maar, dat vraag ik me ieder jaar af, maar hij wordt ieder jaar beter. Dus ja.
Het zakt niet weg, zeg maar.
Ja, ik vind dat knap, hè, want je hebt Modric, 38. Je hebt Kroos, immers ook op leeftijd. Die mensen worden wel, allemaal van Real Madrid, die worden wel elk jaar beter. Dus als het gaat om fysiek, heeft Real Madrid wel een geweldige fysieke trainer.
Zeker.
Want anders kan je nooit op die leeftijd nog zo goed zijn, want Modric speelt alsof hij 18 is. En Benzema ook. Als je ziet hoe Benzema... Dat presteert. Het is heel knap op die leeftijd zo goed zijn. En ja, ik vind hem samen met Vinicius, dat is echt genieten. En Rodrigo, die natuurlijk aan de rechterkant heel goed is, maar wat ook Asensio, die vaak minuten maakt, die echt in een heel goede vorm is. Camavinga, nou, die had ik vorige week in mijn elftal staan. Heb ik niet opgenomen, toen als linksback. Ja, je ziet wel dat Real Madrid... Ja, hadden ze kampioen kunnen worden? Ik denk dat ze wel kampioen hadden kunnen worden. Ik denk dat Real Madrid met dit elftal in ieder geval een stuk dichter bij Barcelona had moeten staan. Alleen, ze hebben ook wel last gehad van blessures, hè. En ook wel een zwaar programma, want Real Madrid zit natuurlijk nog steeds in de Champions League. Wat Barcelona natuurlijk al lang uit Europa ligt, hè. Die zijn natuurlijk tegen United al uitgeschakeld. Maar ja, Karim Benzema, het is... Het is genieten. Weet je. Real Madrid is bij vlagen echt genot om naar te kijken. Met gemixt aan ervaring en jonge talenten is het wel geweldig om te zien. En het wordt echt, volgende week tegen City wordt waanzinnig. De komende twee wedstrijden tegen City worden echt watertanden. Het wordt echt genieten. Ik denk, verwacht nog leukere wedstrijden als vorig jaar. We hadden natuurlijk vorig jaar die 4-3 in Manchester en die 3-1 in Madrid.
Ja.
Ik verwacht nog een leukere wedstrijd. Omdat ik vind dat beide ploegen nog beter zijn geworden.
Ja. Het is inderdaad wel een wedstrijd voor op het lijstje. Ik heb even, want jij noemde natuurlijk net van dat ze fysiek allemaal zo goed blijven. Ondanks de leeftijd. Ik heb even opgezocht wie dat is. Fysiek coach. Ja,
ik heb er wel vaak van gehoord, maar zijn naam ben ik even kwijt.
Antonio Pintus.
Ja, klopt.
Italiaan. Klopt. Heeft bij, heeft, ja, als je zijn Transfermarkt profiel bekijkt, heeft denk meer dan 20 prijzen gewonnen bij de, met de clubs waar hij gewerkt heeft. Ik bedoel, 4 keer de Champions League gewonnen. De Club World Cup heeft hij gewonnen. Met Juventus kampioen, Inter kampioen. Ja, je, de clubs waar hij gewerkt heeft, verklaart wel zijn staat van dienst.
Zeker, zeker. En, een belangrijke speler ook. En zo niet voor niks dat Real Madrid eigenlijk vaak ook zo ver kan komen. Hè, voor de Champions League. Terwijl Barcelona op 1-0 komt. De 85e minuut, Frenkie assist. Maar nee, inderdaad. Het is, je ziet het ook. Hè, Real Madrid komt natuurlijk, vindt natuurlijk de Champions League. En aan het einde van het seizoen moet ze natuurlijk zo'n prestatie neerzetten. Zie je ook wel dat ze ook wel tot het einde van het seizoen met al die mensen op leeftijd, spelers op leeftijd, dat ze inderdaad nog zo'n prestatie kunnen leveren. Ziet ook wel dat ze inderdaad qua fitheid zit wel goed bij Real Madrid. En dat is heel knap.
Absoluut.
Want als je gaat kijken, het is niet zo dat Modric en Benzema is dan de laatste tijd wel iets meer geblesseerd geweest. Maar het zijn niet spelers die jarenlang, maandenlang eruit liggen met een blessure. En dat is heel knap. En dat zegt ook wel heel veel.
Absoluut. En ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn weer. Van een aflevering. Wil ik natuurlijk iedereen weer heel erg bedanken voor het luisteren. Tot volgende week weer.
Wanneer ga je hem online?